De vorige keer zijn wij gebleven in Efeze hoofdstuk 3. Waar de uitdrukking verborgenheid, mysterion in het Grieks dus, zijn tegengekomen. En het is feitelijk zo dat de apostel daar een hele verhandeling geeft over deze verborgenheid. We hebben gezien dat daar in Efeze 3, vers 3, de uitdrukking voorkomt. En ook in vers 4, het is eigenlijk een doorlopende zin, een argument wat de apostel naar voren brengt. Hij zegt daar, in vers 3, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van Hem. Dat is het hele schriftgedeelte waar het hier eigenlijk om gaat. Het is in feite zo dat de apostel hier in hoofdstuk 3 een uiteenzetting geeft die eigenlijk een soort onderbreking is van de normale doorgaande lijn in deze brief. Natuurlijk, hoofdstuk 3 hoort in de brief thuis en het maakt ook deel uit van de hele gedachtegang. Maar het neemt niet weg dat het eerste vers van dit hoofdstuk, het eerste vers van Efeze 3, feitelijk direct overgaat naar hoofdstuk 4 vers 1. Zo bid ik u dan in ik de gevangene in de Heere. En 3 vers 1 zegt, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt, enzovoorts. En de punt is nu dat dit hele hoofdstuk feitelijk een soort parenthese is, een stuk wat tussen haakjes staat, min of meer, in deze brief. En dat is van toch wel van belang. Ik weet wel, het is natuurlijk slechts een bijzonderheid die verband houdt met de literaire structuur van deze brief. Maar het is toch wel van belang, omdat namelijk in ditzelfde derde hoofdstuk iets uiteengezet wordt wat op zichzelf een intermezzo is, een parenthese is in Gods heilsplan. Want dit hoofdstuk 3 spreekt in feite over de verborgenheid van het koninkrijk en meer speciaal over een deel van de verborgenheid van het koninkrijk, namelijk het spreekt over de huishouding, de bedeling van de genade Gods. En zoals we eerder gezien hebben, deze bedeling van de genade Gods is de eerste en belangrijkste bedeling die valt onder de verborgenheid, waarna we in de toekomst ook te maken krijgen met de bedeling van de volheid der tijden, volgens Efeze 1 vers 10, die ook nog onder deze verborgenheid valt. Maar niettemin is het zo dat deze bedeling van de genade als de vijfde bedeling feitelijk een soort onderbreking is in de heilshistorie in verband met deze wereld. Het moet duidelijk zijn dat de tegenwoordige bedeling van de genade Gods verband houdt met hemelse dingen. Hemelse zaken zijn daarin aan de orde. En vandaar dat de aardse aangelegenheden vandaag aan de dag ook min of meer buiten God omgaan. Daar komt het op neer. En dat is ook de betekenis van wat in Efeze 2 vers 1 gezegd wordt, namelijk dat wij dood waren door de misdaden en de zonde. Dat is de situatie van de natuurlijke mens, in ieder geval tegenwoordig. De mensheid is dood door de misdaden en de zonde en dat betekent dat God daar geen gemeenschap mee heeft. En Gods handelen houdt vandaag aan de dag dan ook verband niet met aardse dingen, maar met hemelse dingen. En vandaar dat deze huidige bedeling min of meer een soort onderbreking is in de heilshistorie. Je zou het zo kunnen zeggen. Het is niet helemaal correct, maar het is wel een Bijbelse gedachtegang, omdat deze bedeling gekenmerkt wordt feitelijk, of eigenlijk tot stand gekomen is, door het uitstel van de wederkomst van Christus. Dat woord wordt maar één keer gebruikt, voor zover ik heb kunnen vinden in het Nieuwe Testament, maar het wordt gebruikt. En daar gaat het maar om, en we komen het later nog tegen in Openbaring 10, is dat meen ik. Want daar wordt het genoemd, en daar wordt de verborgenheid ook genoemd, dus ik kom daar vanzelf op terug. Maar goed, dan ook in dit hoofdstuk spreekt de apostel over de verborgenheid. In vers 3 was dat en in vers 4. En we hebben de vorige keer al gezien dat de apostel zegt dat de huishouding van de genade Gods, die in vers 2 genoemd wordt, verband houdt met de openbaring van de verborgenheid, of althans de openbaring van deze verborgenheid. Dat staat tenminste in vers 3. Dat betekent dus dat de huidige bedeling van de genade Gods op een of andere wijze voorheen verborgen was. Dat de kennis daarvan was verborgen, blijkbaar in de schrift. En bovendien zegt de apostel dat hij ook altijd op de hoogte is geweest van deze verborgenheid. Uiteraard sinds zijn bekering, anders kan het natuurlijk niet. Maar hij zegt dat in vers 3, want hij zegt namelijk, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En ik heb vorige keer al gezegd dat het woordje dit in vers 4, waaraan gij dit lezende, dat is ingevoegd door de vertalers. En als je dan toch een woord zou willen invoegen, dan zou het niet moeten zijn dit, maar dat. Namelijk niet hier dichtbij, maar verder af. De apostel heeft namelijk tevoren over de verborgenheid gesproken. Hij wijst daarmee niet op Efeze 1, waar de verborgenheid ook genoemd wordt, maar hij wijst daarmee bijvoorbeeld op Romeinen 16, de laatste verse van de Romeinenbrief. Hij wijst daarmee op Korinthe, ik denk aan 1 Korinthe 2, om maar eens wat te zeggen. Bovendien, we hebben al die schriftplaatsen inmiddels al opgezocht die hieraan voorafgaan, waarin de apostel ook over deze dingen gesproken heeft. En ik meen me te herinneren dat we vorige keer ook gezien hebben dat de apostel Petrus zelfs onderkent dat de apostel Paulus in al zijn brieven gesproken heeft over deze langmoedigheid Gods, oftewel over de verborgenheid, want daar komt het op neer. De langmoedigheid Gods in verband met het uitblijven van de komst om te oordelen, uiteraard, van Christus in de toekomst. En dus ook heeft het te maken met al wat God in deze tijd van het uitblijven van de wederkomst van Christus doet. En dan gaat het maar om dat de apostel Paulus hier zegt dat hij daar altijd over gesproken heeft. En ik zeg dat met nadruk nu nog een keer, omdat het van zo groot belang is. Want er zijn echt nogal wat mensen die weliswaar die verborgenheid in de schrift vinden. Dat wil zeggen op een of andere wijze, met name dan uit het Nieuwe Testament, vindt men die verborgenheid. Maar men zegt dan vervolgens dat het pas laat aan de apostel Paulus geopenbaard is. En dat het in zijn vroegere leven, en in ieder geval in zijn vroegere brieven, niet wist. En daar dus ook niet over geschreven kan hebben. En wat de apostel hier in deze Efezebrief uitdrukkelijk zegt, is dat hij er wel over geschreven heeft. En dat hij dat zelfs uitdrukkelijk gedaan heeft, opdat wij zouden bemerken zijn wetenschap in deze verborgenheid van de Christus. Dat staat in vers 4. Hij heeft er eerder over geschreven, zoals ik vorige keer al gezegd heb, niet om het uit te leggen, niet om het te openbaren, dat deed hij namelijk ook niet, maar om te laten zien dat hij ervan wist. En dat is exact wat er gebeurde aan het eind van de Romeinenbrief. De apostel schopt daar als het ware een deur open. Want het komt wat wild bij ons over, dat de apostel aan het eind van de brief ineens dingen aanhaalt waarin hij de hele brief niet gesproken heeft. En hij zegt, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Zo van, ik heb nou één evangelie verteld, namelijk dat van Christus. Maar er is nog een ander ook, en dat moet ook nog bevestigd worden in de toekomst. En hij zegt niet eens wat het inhoudt, hij zegt alleen dat het verband houdt met de openbaring van de verborgenheid. Maar goed, we hebben die schriftplaatsen eerder al gelezen. Maar gaat er nu maar om dat we zien dat de apostel Paulus dus in zijn oudere brieven wel degelijk over de verborgenheid gesproken heeft, zij het dan zonder uitdrukkelijk te verklaren waar het in verband met die verborgenheid om gaat. Maar hier in dit schriftgedeelte verklaart hij het wel. Zij het dan kort, Maar als we eenmaal die lijn kennen, dan kunnen we hem ook makkelijk terugvinden. En feitelijk heb ik natuurlijk al lang in het verleden, naar aanleiding van andere schriftplaatsen, naar voren gebracht waar het eigenlijk om gaat in die verborgenheid. Hè? Maar hier zegt de apostel Paulus het rechtstreeks. Hij zegt namelijk in vers 5 over deze verborgenheid, welke in andere eeuwen, en dat is vanzelfsprekend voorgaande eeuwen, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen, eigenlijk zonen des mensen, of der mensen, maar dat maakt natuurlijk niet zoveel uit, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En we moeten goed beseffen dat hier de apostel niet zegt dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Dat is wat men er vaak in leest, maar dat staat er niet. Er staat welke in andere eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En daar wordt op twee manieren dus gezegd dat er verschil bestaat tussen vroeger en nu wat betreft deze verborgenheid. Maar in ieder geval wordt niet gezegd dat het niet is bekendgemaakt. Er wordt alleen gezegd dat het toen niet bekend is gemaakt zoals het nu wordt bekendgemaakt. Dat wil zeggen, er is verschil tussen. Het wordt nu dus blijkbaar beter bekendgemaakt dan vroeger. En daarom gebruikt de apostel in tweede instantie dus ook niet meer het woord bekendmaken, maar het woord openbaren. En dat is nou het aardige. Als je nou gewoon Nederlands kent, zal ik maar zeggen, dan zou je in plaats van het woord openbaren het woord bekendmaken invullen. En dan is het dus ook duidelijk. Dan staat er welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is bekendgemaakt. Maar het punt, en dat geeft de gedachte duidelijk weer. Dat is ook het woord wat er zou moeten staan. Alleen het bijzondere is dat in tweede instantie voor bekendgemaakt het woord openbare wordt gebruikt. Want het woord openbare is per definitie, echt waar, is per definitie van toepassing op de verborgenheid. Dat wat geopenbaard wordt, is niet dat wat tot stand gebracht wordt, want dat is iets van scheppen of maken of zo. Nee, er staat openbaren. Dat wil zeggen, het was er voorheen ook al, maar toen was het nog verborgen. Dat is het grote verschil. Men zegt vaak die verborgenheid, dat heeft iets te maken met wat God ineens plotsklaps is gaan doen in deze tegenwoordige tijd. Maar dat is niet waar. Het was iets wat in de voorgaande eeuwen ook bestond, zelfs tot op zekere hoogte bekendgemaakt wordt, maar in deze tegenwoordige eeuw, gebruik ik geen goede uitdrukking natuurlijk, maar in deze tegenwoordige tijd wordt het beter bekendgemaakt ten volle. Het wordt namelijk geopenbaard, want dat is wat met een verborgenheid gebeuren moet. Nogmaals, openbaren is het tegenovergestelde van verbergen. En een verborgenheid wacht dus open op een openbaring. En dat is van het grootste belang, want als je dat weet, dan begrijp je van het boek Openbaring ook weer een boel. Want dan weet je dat het is de openbaring van Jezus Christus en zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, het is de openbaring van hem die tot dan toe wel was, maar die verborgen was. En de verborgen Christus zal in de toekomst geopenbaard worden. En zijn verborgen koninkrijk zal ook in de toekomst geopenbaard worden. Niet zal in de toekomst tot stand komen. Dat is onze menselijke visie, dat is waar. Als wij horizontaal kijken, en ik heb er niks tegen hoor. Maar als wij de heilshistorie bekijken, hier op dit aardse niveau, dan zeggen we het koninkrijk is er niet. Dus moet het in de toekomst nog tot stand gebracht worden. Maar het punt is dat het niet hoeft. Het is er wel, maar het is namelijk niet hier. Het is in de hemel, het is een verborgen koninkrijk, net zo goed als dat wij die daarvan deel uitmaken ook verborgen zijn en het zal in de toekomst geopenbaard worden. Maar de kennis daaromtrent wordt nu reeds geopenbaard en dat was onze vijfde geestelijke zegening uit Efeze 1. Dat hij ons bekendgemaakt heeft, de verborgenheid van zijn wil. En de apostel komt er hierop terug. Alleen, in hoofdstuk 1 had hij het over dat wat gebeurt tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen tot en met de volgende bedeling. Alleen hier in Efeze 3 beperkt hij het weer en beperkt zich tot de tegenwoordige bedeling van de genade gods. Vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods. En het punt is dat onder het Oude Testament, onder de voorgaande eeuwen dus, weliswaar wat bekendgemaakt is op een of andere wijze over de genade gods. Maar het is niet ten volle geopenbaard. En daar gaat het nou om. Dat is heel belangrijk om dat te weten. Als we dat weten, dan begrijpen we het Oude Testament vervolgens ook. Ja, ik moet eerlijk zeggen, pas toen ik wat begreep van die verborgenheid, toen begreep ik ook wat van het Oude Testament. He, want dan weet je waar het over gaat. In het Oude Testament ligt namelijk het Nieuwe verborgen. In het Oude Koninkrijk van Israël, naar haar geschiedenis, haar wetten enzovoorts, haar regels, ligt het Nieuwe Koninkrijk van de zonen Davids verborgen onder een nieuw verbond uiteraard. En zo spreekt het Oude Verbond over het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe ligt dus verborgen in het Oude. En dat is de sleutel, dat klinkt zo pretentieus, hè? Maar het is de sleutel, zullen we dan maar zeggen, tot de schrift. En feitelijk voor ons, nieuwtestamentische gelovigen, is dat de sleutel tot het Oude Testament. Zie? En we hebben een van de vorige keer ook gezien dat zelfs de opname van de gemeente uitdrukkelijk in het Oude Testament genoemd wordt. Alleen nooit herkenbaar voor hen die in die dagen leefden. Maar het was er wel. Maar goed, opname van de gemeente is natuurlijk toch wat meer omstreden. Maar laten we dan zeggen, de genade gods of de werking van de genade gods is wel degelijk te vinden in het Oude Testament. Niet de heerschappij van de genade, dat niet, want dat is specifiek nieuwtestamentisch. En feitelijk nog alleen nieuwtestamentisch in de zin van dat het van toepassing is op de tegenwoordige bedeling van de genade gods. Het is de bedeling van de wet was een bedeling waarin de wet heerste. En de bedeling van de genade is een bedeling waarin genade heerste. Maar in de bedeling van de genade, of in de tijd van de bedeling van de genade, zijn er wetten en regels. En in de bedeling, in de tijd van de bedeling van de wet, was er ook inderdaad genade. En feitelijk spreekt de wet over de genade gods. De wet spreekt namelijk over hoe vergeving van zonden tot stand komt. En in feite door genade. Afgezien er nog van de waarheid die ik ook vaak onder woorden probeer te brengen, dat namelijk iemand die leefde werkelijk onder de wet, onder het Oude Verbond, dat die door het Oude Verbond nooit gerechtvaardigd kon worden voor God. Maar dat hoefde ook helemaal niet, want hij hoefde alleen maar God te geloven, want Abraham geloofde God en leefde niet onder de wet, al voor de wet al. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, en aangezien er geen aanneming des persoons is bij God, is dat tot vandaag aan de dag nog steeds waar, dat de gelovige door God rechtvaardig gerekend wordt. Er komt geen wet aan te pas. En onder de bedeling van de wet werd de individu voor God slechts gerechtvaardigd door geloof en niks anders. Dat is nooit veranderd. Het verschil tussen toen en nu is echter dat zij genade ontvingen en leefden uit die genade, maar dat genade toen niet heerste. Wat in Israël heerste en wat dus ook onder de gelovigen heerste, was de wet. De wet heerste. En dat is het verschil met de tegenwoordige tijd. Wij kennen de wet nog. Wij onderschrijven de wet. Paulus zegt ook: met mijn gemoed dien ik de wet Gods. En ik stel vast dat hij goed is, ik zou me er graag ook aan willen onderwerpen, maar zegt hij, dat kan ik echter niet. Maar het punt is dat het ook niet hoeft, omdat de wet niet heerst. Wat nu heerst, is genade, dat is wat in Romeinen 6 gezegd wordt immers, dat de wet zou heersen tot de dood, en dat de genade nu heerst tot het eeuwige leven. Dat wil zeggen, die genade die blijft voor ons dus altijd heersen, daar komt het eigenlijk op neer. Maar wij leven onder de heerschappij van de genade, en dat is zo'n belangrijke waarheid, want als we dat begrijpen, dan snappen we ook waarom we van de pogingen van christenen om de wereld onder controle te krijgen niks terecht komt. Want met wet zou je de wereld moeten regeren, dat is de enige manier. Alleen dat lukt de gelovige nooit, omdat hij zelf door genade zalig geworden is. Ja, zo is het toch? En met genade, daarmee zouden wij de wereld moeten regeren dus, maar dat is een onmogelijke zaak, want een oude schepping kan niet geregeerd worden door genade. En daarom heeft God ons ook die taak niet opgelegd, maar heeft ons gelukkig getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw of boze wereld. En ons in een andere omgeving, een ander koninkrijk, een ander milieu, een andere schepping eigenlijk zelfs geplaatst, waar de genade wel degelijk heerst. Wij leven namelijk onder het Nieuwe Verbond. Kijk, daar gaat het hier in Efeze 3 om. Dat hier uiteengezet wordt dat één aspect van de verborgenheid is dat in ieder geval nu en voorlopig de genade heerst. Het blijft natuurlijk zo dat tijdens deze verborgenheid de bedeling van de genade zal ophouden en dat daarna de bedeling van de volheid der tijden komt waarin niet de wet heerst, maar waarin Christus heerst en waarin hij dus inderdaad ook oordeelt. Niet in genade uiteraard, maar in gerechtigheid. Dat wil zeggen dat een rechtvaardig oordeel komt over degenen die op de aarde leven, dat God ook deze oude aarde en ook oude mensheid nog aan zich zal onderwerpen. En dat vindt ook nog plaats, min of meer tijdens de verborgenheid, of zoals we eerder gezien hebben, het gebeurt in een tijd waarin de verborgenheid nog niet vervuld is, maar wel vervuld wordt. Want dat is het kenmerk van de toekomende bedeling van de volheid der tijden. Maar goed, daar kunnen we nou niet verder op ingaan. Het gaat nu om dat de apostel Paulus uiteenzet de kenmerken van de bedeling der genade. En daarvan zegt hij dus in eerste plaats dat hij het van tevoren wist, dat hij het altijd geweten heeft, dat hij in alle brieven dat genoemd heeft. En dat dus niks nieuws is wat dat betreft, alleen dat het hier verder uiteenzet. Het betekent dus ook dat in ieder geval in alle brieven van de apostel Paulus gesproken wordt over de tegenwoordige gemeente als het lichaam van Christus, ongeacht of de uitdrukking erin voorkomt of niet, want de apostel Paulus wist ervan en kan dus nooit wat anders geleerd hebben. Hij kan natuurlijk onmogelijk dingen onderwezen hebben die in strijd waren met wat hij zelf geloofde. Dat is een onzinnige zaak. Dat betekent dus dat we in alle brieven van de apostel Paulus te maken hebben met de gemeente als het lichaam van Christus. En dat is zelfs het geval dus met de Hebreeënbrief, want die schaar ik daar ook onder. Maar goed, daar wil ik nu niet verder op ingaan. Wat hier nu staat als kenmerk van deze bedeling van de genade Gods, als aspect van de verborgenheid, wordt gezegd in vers 5, namelijk, het is in andere eeuwen de kinderen mensen niet geopenbaard gelijk zij nu is, of niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard, dat wil zeggen, de sluier is volledig weggenomen, en het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, en apostelen en profeten is, zoals u waarschijnlijk opmerkt, een hendiadis, hè? Dat zijn weer twee woorden, maar het is één ding, dat wil zeggen, het waren niet apostelen aan de ene kant en profeten bovendien aan de andere kant, maar het gaat hier over mensen die zowel apostel als profeet waren, of nog beter, het gaat hier over profetische apostelen, of apostolische profeten, maar dat wordt misschien een beetje moeilijk. Maar dat is de betekenis van zo'n uitdrukking, hè? Apostelen die profeten zijn en profeten die apostelen zijn. Het zijn dus apostelen met een profetische taak en dat is niks nieuws natuurlijk, want wij kennen de apostel Paulus als een apostel, vanzelfsprekend. Maar het feit alleen al dat zijn brieven regelrecht door de geest, zoals hier ook achter staat in dit vers, geïnspireerd waren, maakt hem tot een profeet. God sprak regelrecht door hem. Zie, hij was de mond, of voor mijn part de pen van God. En dat maakte hem tot een profeet. Hij was dus apostel, en maar daarmee ook profeet. En dat is wat hier dus gezegd wordt. Profetische apostelen. En het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dat wil zeggen, het is regelrecht van God ontvangen. Dat is ook belangrijk, omdat de apostel dus niet zegt dat hij het ontvangen heeft rechtstreeks uit het Oude Testament. Of dat hij door bestudering van het Oude Testament erachter is gekomen na veel zwoegen. Nee, hij zegt ik heb het van de geest ontvangen. Dat is een uitdrukking trouwens die hij ook in andere brieven gebruikt. En ik kijk inmiddels even hoe het ook alweer stond in Romeinen 16. Daar stond in vers 25 en 26 van Romeinen 16. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus naar of in overeenstemming met de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige Gods. Maar hij zegt, het is nu geopenbaard door de profetische schriften. Wel, hij zegt nu, dat wil zeggen in zijn dagen. Maar in zijn dagen kennen we geen andere profeten dan de apostelen. Ik zou tenminste niet weten wie. Johannes de Doper was de laatste profeet van het Oude Verbond en hij was al jaren daarvoor de marteldood gestorven. Dat wil zeggen, als het nu geopenbaard werd door profetische geschriften, was dat dus alleen door de brieven van de apostelen. En dat naar het bevel des eeuwige Gods. Het is interessant om deze versen naast elkaar te leggen, omdat dezelfde gedachte in dezelfde volgorde naar voren gebracht wordt, met soms iets andere woorden. Maar het gaat om dat dingen verzwegen geweest zijn. Dat wil zeggen, ze waren er wel, maar ze zijn verzwegen. Niet er was puur zwijgen, nee, er werd iets verzwegen, dus uitdrukkelijk niet gezegd. En later werd het wel gezegd, en dat heet, het werd geopenbaard. En dat betekent dus dat het ging om een verborgenheid. Maar dat staat er dus ook, hè. Een verborgenheid die geopenbaard is door de profetische geschriften, dat wil zeggen door apostelen en profeten, naar het bevel des eeuwige gods, zegt Romeinen 16, en door de geest, zegt Efeze 3. En fundamenteel is dat natuurlijk hetzelfde. En dan tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen wordt het bekendgemaakt. En dat is waar het dan ook in Efeze 3 vervolgens weer over gaat. Ik ga dus weer terug naar Efeze 3. Waar staat in vers 6, namelijk, dat is het woord wat de vertalers erin gevoegd hebben. Een dubbele punt zou ook voldoende geweest moeten zijn. Maar het betekent dat dit vers nu een samenvatting geeft van deze verborgenheid. Let wel, en dan de verborgenheid in verband met de genade. Of beter misschien moet ik zeggen dat het gaat om het kenmerk van de bedeling, de huishouding van de genade onder de verborgenheid. En dan staat er dat het inhoudt, vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Nou, stoppen we even. Hè? Er staat niet dat de heidenen zijn erfgenamen. Dat is wat sommigen ervan maken. Over het algemeen is het zo dat zij die zeggen dat Paulus pas op laat in zijn loopbaan wist hoe het zat met de verborgenheid, dat deze mensen die zeggen vaak ook dat de heidenen zijn geworden erfgenamen. Tenminste, dat is wat zij in de praktijk leren. De heidenen zijn erfgenamen geworden. De zaligheid is de heidenen gezonden. Een citaat uit Handelingen 28. En die zullen horen. Zie. En daaruit zou je concluderen, de heidenen zijn erfgenamen geworden. En dat is wel waar. Natuurlijk is het waar. Maar hier staat het nauwkeuriger. Hier staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat wil zeggen, ze zijn niet erfgenamen op zichzelf als heidenen. Maar ze zijn geworden mede-erfgenamen. Nu lijkt dat wat nieuws hier in dit vers, maar het is het niet, omdat hoofdstuk 2 uitgebreid spreekt over het feit dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met... Ja, met Israël, hè. In de eerste plaats zijn ze mede-erfgenamen met Israël en ze zijn erfgenamen van Christus. Maar ze erven samen met Israël, en dat is wat in hoofdstuk 2 naar voren gebracht wordt. Weet je nog, in vers 11, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vreemd, niet vervreemd, maar vreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, enzovoorts. En dan gaat het verder, dat wij die eertijds vreemd waren van het burgerschap Israël, dat wij nabijgebracht zijn geworden. En geworden zijn, volgens vers 19, geworden zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Dat wil zeggen dat we nabijgebracht zijn en wel degelijk deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël en deel gekregen hebben aan de verbonden der belofte. En dat we wel degelijk hoop gekregen hebben en dat we met God zijn en dat we ook de Messias van Israël kennen en zelfs deel aan hem gekregen hebben, omdat de middenmuur des afscheidsels nou eenmaal verbroken is, zoals het staat in vers 14. Waar het om gaat is dat de heidenen samen met Israël erfgenamen zijn geworden, met die verstande dat het daarbij gaat om gelovigen uit de heidenen en om gelovigen uit de Joden. Niet gelovigen uit de heidenen samen met de Joden, nee. Het is gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de Joden hebben samen deel gekregen aan de beloften en dus de vervulling van die beloften die aan Abraham en zijn zaad gedaan zijn. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. En we moeten goed begrijpen, ja, het is niet de gelegenheid hier om daarop in te gaan, maar we moeten natuurlijk goed begrijpen dat in Romeinen 9 en 10 en eigenlijk ook 11 uiteengezet wordt dat het Israël waaraan God bepaalde beloften gedaan heeft, dat Israël slechts bestaat uit gelovigen. Ik heb bijna gezegd gelovige Israëlieten, maar dan had ik het dubbel gezegd, hè. Men is een Israëliet wanneer men gelooft. Dat wil zeggen, als we Israël zien in de hoogste betekenis van het woord, in de betekenis die de Bijbel er van oorsprong af aan geeft, dan is de titel van toepassing slechts op gelovigen. Dat blijkt ook wel, want Jacob die tot bekering komt en die zich afhankelijk stelt van de Heer, die tot hem wordt gezegd, gij zult niet meer Jacob heten, maar gij zult Israël genaamd worden, enzovoorts. En dat betekent dat de naam Israël voorbehouden is aan gelovigen. En in de eerste plaats aan gelovige afstammelingen van Jacob, uiteraard. Maar vervolgens, aangezien afstamming in feite helemaal geen rol speelt voor het behoud, is het dus zo dat de term van toepassing gebracht wordt op alles en iedereen die gelooft. Dat is wat Romeinen 9 zegt. Ik weet wel, er wordt in alle kringen wordt daar moeilijk over gedaan, omdat het te maken heeft met die levende uitverkiezing en dat soort dingen meer. Maar het principe is heel eenvoudig dat het Israël wat God zich in gedachten gehaald had, dat was een gelovig Israël. God koos een gelovige Abraham en deed hem een belofte. En later wordt er gezegd in Romeinen 9 dat die belofte overging op zijn erfgenamen, maar dat God dus bepaalt wie die erfgenamen zijn, uiteraard. Niet wie de erfgenamen zijn van de stoffelijke bezittingen van Abraham, want daar is God niet bij betrokken, maar het gaat erom wie de erfgenamen zijn van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Want de belofte werd gedaan aan een gelovige, en het zou dus ten onrechte zijn dat een ongelovige nazaat van Abraham de belofte die aan een gelovige Abraham gedaan is, zou erven. Hij zou er geen recht op hebben. Dat is net zoiets als, ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar ik stel me zo voor dat een boer meerdere zonen heeft, maar één boerderij. En niemand van de zonen wil graag op een boerderij. Ze hebben allemaal een vak geleerd, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, een ander vak uiteraard. Maar er is maar één zoon die boer wordt, zal ik maar zeggen. En dan ligt het toch voor de hand dat die boerderij krijgt. Op een of andere wijze. Ja, dat is niet makkelijk te realiseren tegenwoordig. Maar het ligt voor de hand dat vader bepaalt dat de boerderij gaat naar die ene zoon die ook boer is, zal ik maar zeggen. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Nou goed, dat is een gelijkenis van eigen makelij. Daar ben ik nooit zo trots op trouwens. Maar ik hoop dat het de gedachte weergeeft dat de belofte die gedaan is aan de gelovige Abraham slechts geërfd wordt door andere gelovigen. Of anders gezegd, God verkoos Abraham, gaf hem een belofte en dat betekent dat de belofte slechts geërfd wordt door andere gelovigen. Dat wil zeggen door anderen die door God verkozen worden en God verkiest nu eenmaal slechts geloof. Daarom erft Ismaël niet, staat, daarom erfde Esau niet, want ze bevinden zich niet in die lijn. God kiest. En het wordt als illustratie gebruikt in Romeinen 9 om te laten zien dat God verkiest wie de erfgenaam is van Abraham. Dus we dienen ons niet af te vragen of we van Abraham afstammen, ja of nee. Of of we volgens onze afstamming Jood zijn. Maar de vraag is maar of we naar Gods normen erfgenamen zijn van de beloften die in Abraham gedaan zijn. En het punt is dan dat de apostel zegt, dat ben je alleen als je een gelovige bent. En in tweede instantie zegt de apostel dus, dan ben je uitsluitend op grond van geloof. En afstamming speelt helemaal geen rol. Hetgeen betekent dat God vaten der barmhartigheid toebereid tot heerlijkheid, Romeinen 9, verkoren heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dan citeert de apostel het Oude Testament en zegt, er staat in Hosea ook dat Lo Ami Ami zou worden. En als je Lo Ami bent, dan ben je een heiden, dus. Hè, want dan ben je niet Gods volk. Maar door geloof word je Gods volk, word je Ami. En dan zeggen we, ja, maar bedoel u nou Israël of de gemeente? Dan zeg ik, dat verschil ken ik nou even niet. Ben ik even vergeten? Want dat maakt in wezen niet uit. Want of het Israël is of de gemeente, heeft niet te maken met de wijze waarop. En heeft ook niet te maken met de aard van de zegeningen. Maar heeft alleen te maken met de tijdstip waarop iemand tot geloof komt. En het punt is dat wij als eerstelingen van een nieuwe schepping deel uitmaken van het lichaam van Christus. En dus een hemelse toekomst hebben op grond van het eerstgeboorterecht. Zo is dat nou eenmaal. En dat degenen die in de volgende bedeling tot geloof komen, deel uitmaken van Israël. En daarom een aardse toekomst hebben. Dat is een tweede geboorterecht weliswaar, maar in ieder geval erfrecht. En nu ziet u waarom de tweede in de Bijbel wel degelijk ook erft. Niet het eerstgeboorterecht, maar het tweede. En daarom erfde Ismaël uiteindelijk wel, maar als tweede. En daarom erfde Esau uiteindelijk wel, maar ook als tweede, enzovoort. Want Ismaël en Esau zijn een type van het natuurlijke Israël. Maar dat spreekt over de toekomst. Terwijl Isaac en Jacob een type zijn. Jacob, die notabene is er al genaamd voor, een type zijn van de gemeente. Maar dat staat in Galaten 4. Ik bedoel, zo moeilijk is het allemaal niet, maar we moeten goed in de gaten houden welke lijn er dwars door de hele Bijbel op van begin tot eind. Ik weet, ik ben duidelijk een dispensationalist, dat wil zeggen ik onderscheid bedelingen en dat doe ik vrij nauwkeurig, dacht ik. En hoe heet het tegenwoordig, daar maak ik me sterk voor, heet dat, hè. Maar het neemt niet weg dat we daarbij niet onze ogen mogen sluiten voor het verschijnsel. Want er één doorgaande lijn loopt vanaf Genesis tot Openbaring. Eén doorgaande logische lijn, in feite zonder onderbreking, want daar komt het op neer. Die de hele Bijbelse geschiedenis, de Bijbelse heilshistorie, logisch met elkaar verbindt. En die grote lijn is die verband houdt met het feit dat de mens slechts gerechtvaardigd wordt door geloof alleen. En dan hangt het van de tijd waarin hij leeft af welke positie hij daardoor ontvangt en wat de zegeningen zijn die je op grond daarvan ontvangt. Maar het neemt niet weg dat rechtvaardiging slechts tot stand komt enkel en alleen op grond van geloof. En dat de beloften die in Israël gedaan zijn aan alle gelovigen, maar dat de toepassing van die beloften het verband houdt met de tijd waarin die gelovigen leefden. Dat geldt voor de oud-testamentische gelovigen, dat geldt voor degenen die nu leven onder de bedeling van de genade, en dat geldt natuurlijk ook voor degenen die in de toekomende bedelingen leven, die verband houden met de openbaring van het koninkrijk. Maar goed, even terug naar het vers, er staat dus vers 6, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat wil zeggen, er waren al erfgenamen, maar er komen andere erfgenamen bij. En let wel, erfgenamen. Dat is belangrijk, want erfrecht heeft te maken met dood en met wat daarna komt, na de dood. En daarom zeg ik altijd maar gewoon, het heeft te maken met dood en opstanding. Want wij mogen weten dat het erfrecht in verband met het zaad van Abraham terechtkomt bij de Heer Jezus Christus, die in feite zijn eigen erfgenaam is, omdat hij uit de dood opstond. Maar in ieder geval, het gaat om dat wat na de dood gebeurt. Dat is erfrecht. En daarom spreekt het over het in werking treden van het nieuwe verbond, wat ook terecht vaak met testament vertaald wordt. Het heeft te maken namelijk met wat na dood en opstanding zou gebeuren. Zo zie je maar weer dat alleen al de namen die voor het verbond gebruikt worden, spreken over dat het tot stand zou komen via dood en opstanding. Dat is wat ook in de Hebreeënbrief staat, hè? Dat het met bloed wordt ingewijd, hè? Dat het te maken heeft met de dood van de erflater. Maar wij zijn erfgenamen geworden, uiteraard na de dood en dus opstanding van de Heer Jezus, de Messias. Maar er waren al erfgenamen en die erfgenamen waren uiteraard de Israëlieten. Israël was erfgenaam. Maar wij heidenen zijn mede-erfgenamen geworden en dat is die verborgenheid. Dat is wat in het Oude Testament wel genoemd wordt, bedektelijk uiteraard, maar wat nog niet geopenbaard werd en waarvan de speciale aard nog niet is uiteengezet. Want het blijft natuurlijk zo dat wij als gemeente een gemeente zijn van eerstelingen en dat in overeenstemming met de oud-testamentische inzettingen omtrent het eerstgeboorterecht. En het is echt nogal wat. Want alleen al het feit dat wij als gemeente priesters zijn, wij als gelovigen zijn allemaal priesters, dat berust op eerstgeboorterecht. Vroeger was het zo, oorspronkelijk, dat de eerstgeborene de godsdienstige verantwoordelijkheid droeg voor de familie. En na de uittocht uit Egypte werden de eerstgeborenen, nou eigenlijk gedood, voor zover ze niet het bloed aan de deur hadden, hè. Maar verder werden ze gelost en hun godsdienstige verantwoordelijkheid ging over naar de levieten. Die namen die functie van de eerstgeborenen over. Het ging dus naar de levieten. En uit de levieten werden vervolgens dan weer de priesters genomen. En de taak van de priester is dus in ieder geval de taak van de eerstgeborenen. Bovendien, de priesters onder de levieten golden weer als de eerstgeborenen onder de levieten. Het is allemaal een steeds verdere versmalling. En dus je krijgt eerst het hele het hele volk, waar de eerstgeborenen de verantwoordelijkheid overdragen. Die verantwoordelijkheid van die eerstgeborenen in dit godsdienstige opzicht ging over naar de levieten. Van de levieten werden weer versmald tot de afstammelingen van Aaron. Dat waren dan de priesters. En dat werd weer verder versmald tot de hoge priester. Die stond aan die top. Zie. Maar op grond van het eerstgeboorterecht was Aaron hoge priester. Daar komt het toch op neer. Niet omdat hij zo direct de eerstgeborene was, maar wel omdat dat eerstgeboorterecht in dit opzicht aan hem werd toegewezen. En dat kan natuurlijk. Zie? En zo is het met ons ook. Wij zijn eerstelingen en daarom zijn wij priesters. Daarom zijn wij uit de mensen genomen enzovoort. Ja, ik weet wel, het wordt van de hoge priester gezegd. Het wordt van de Heer Jezus dus gezegd, omdat hij onze hoge priester is. Maar het is daarom vervolgens ook van toepassing op onszelf. Wij zijn in Christus, we zijn met hem priesters, geen hoge priesters, maar wel priesters. En we zijn dus uit de mensen genomen in de zaken die bij God te doen zijn, of die namens God te doen zijn, of in verband met God te doen zijn, het is maar hoe je dat vertaalt. Maar dat is de taak van de priester, en wij hebben dan een compositie voor zijn aangezicht, of op een andere plaats dat we hebben een positie aan zijn rechterhand, wat niet tegenstrijdig is hoor, maar het spreekt over de nauwe verbondenheid tussen ons en de Heer. Maar goed, terug te keren naar de zaak van het mede-erfgenamen zijn. Het punt is dus dat wij mede-erfgenamen zijn met Israël. Aan Israël was het een en ander beloofd. Alleen in de praktijk bleek dat het niet alleen voor de natuurlijke afstammelingen van Jacob bestemd was, maar dat ook de heidenen daar direct mede deel aan zouden krijgen. En dat is dat. En dan moet ik weer verwijzen naar Romeinen 9, daar staat dat uitdrukkelijk, heel uitgebreid, dat heidenen dezelfde rechten en plichten ontvangen, dezelfde zegeningen ontvangen als Israëlieten, zodra ze tot geloof komen. Maar van de Israëlieten wordt ook verondersteld dat ze eerst tot geloof komen, zodat er verder geen onderscheid is, maar dat staat niet in Romeinen 9, dat staat namelijk al in Romeinen 1, nou ja, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8. En 9 dus ook, en zo gaat het dus door. Ja, dus dat lees je overal. Eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen onderscheid, enzovoorts. Dus de verborgenheid is dat de heidenen zijn mede-erfgenamen met Israël. En daarbij wordt uiteraard gedacht aan alle zegeningen die aan Israël beloofd zijn. Die hebben wij geërfd, omdat ze overgingen namelijk op Christus, die zelf de eerstgeborene was van Israël. Daarom zullen ze in de toekomst ook over hem rouw bedrijven als over een eerstgeborene, zegt Zacharia. Hij was de eerstgeborene, omdat hij in ieder geval de kroonpretendent was. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat hij op andere wijze ook nog een hoge priester was, maar, want dat heeft te maken met het Nieuw Testament. Maar in ieder geval, hij was hun eerstgeborene. De zegening aan Abraham beloofd kwamen terecht bij de zoon, of het zaad van Abraham, met welke is Christus. Maar via dood en opstanding zijn wij daar mede-erfgenamen van geworden, samen met de gelovigen uit Israël. En dan staat er vervolgens dat de heidenen zijn mede-erfgenamen eerst, en dan dat de heidenen zijn van hetzelfde lichaam, samen met Israël. En nou, je zou bijna de neiging te krijgen om te zeggen dat de Joden zijn van hetzelfde lichaam. Ik praat over de gelovigen uit Israël dan, want het is natuurlijk wel zo. Het eigenaardige is dat wij geneigd zijn te spreken over een gemeente uit de heidenen. En dat geeft ook niet, want die term is echt wel goed, al is het geen Bijbelse uitdrukking. Maar het geeft wel goed de Bijbelse waarheid weer, maar het is een beetje misleidend, omdat wij de term heidenen niet verstaan. Het punt is dat we moeten leren zien dat de naam Israël in hoogste instantie is voorbehouden aan gelovigen uit zowel de Joden als de heidenen. Maar dat betekent aan de andere kant dat iemand die dus ongelovig is, eigenlijk een heiden is. En dat is een heel, heel bekend woordgebruik ook trouwens. Alleen ja, sommigen begrijpen dan ook maar de helft daarvan. Hè? Maar het gaat erom dat al wat niet gelooft, dat geen deel uitmaakt van Ami, van Gods volk, en dus Lo-Ami, niet Gods volk is, en dat is hetzelfde als heidenen. En het punt is dus dat de gemeente weliswaar bestaat uit gevormd wordt uit gelovigen die uit de heidenen geroepen worden, maar als je het goed In gedachten heb, als je weet waar het om gaat, dan weet je dat de uitdrukking heidenen dus gebruikt wordt voor alle mensen die in feite ongelovig zijn, of althans niet tot geloof gekomen zijn. Niet alleen dus voor hen die niet afstammen van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook voor hen die wel afstammen van Abraham, Isaac en Jacob, want als het Lo-Ammi is, dan is het niet Gods volk en dan is het dus een volk als alle anderen. Kijk, daar gaat het om. De gemeente is dus een gemeente uit de heidenen. Maar dat wil niet zeggen dat geen Joden daar van deel uitmaken. Het betekent juist dat Joden daar wel deel van uitmaken, maar alleen op grond van geloof. Het is wat moeilijk uit te leggen, omdat er zoveel verwarring bestaat over die uitdrukkingen. Maar ik wijs altijd maar naar Romeinen 11. Dat vind ik het mooiste voorbeeld. In Romeinen 11 wordt, zegt de apostel Paulus, dat hij de apostel der heidenen is. En in verband daarmee zijn bediening heerlijk maakt door enigen uit Israël voor Christus te winnen. En hij rekent dus kennelijk de Joden tot heidenen. Als je goed leest, lees je dat. Ongetwijfeld ook zijn bedoeling. Nou, daar gaat het nou om. Dus wij denken soms de gemeente is uit de heidenen en als een Jood tot geloof komt, wordt hij aan de gemeente uit de heidenen toegevoegd. En dat is wel waar, maar het suggereert verkeerd. Het suggereert alsof de gemeente begint bij de heidenen. En dat is niet waar. De gemeente begon ook bij Israël. En oorspronkelijk werd de gemeente zelfs gezien als een Joodse sekte. En dat klopt, dat is het natuurlijk ook. Een sekte wil zeggen een afsplitsing, een verdeling, een sectie. Hè? Iets wat een apart plaats inneemt. En dat is het christendom ook. Het is een afleiding van het Jodendom. Eigenlijk is het de vervulling van het Jodendom, maar goed, het is maar hoe je dat zegt. Maar in de praktijk was het dus een afscheiding, dat is altijd zo. De vervulling blijkt altijd een afscheiding in te houden, maar daar zullen we het maar niet over hebben. Hè? Maar dat principe wordt hier uiteengezet, dat namelijk de heidenen zijn van hetzelfde lichaam als Israël, als de gelovigen uit Israël namelijk. Want de gelovigen uit Israël waren erfgenamen van Abraham en de gelovigen uit de heidenen zijn dus mede-erfgenamen. Vervolgens, de gelovigen uit Israël vormen een lichaam en de gelovigen uit de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. En dat is van groot belang, want het betekent dus inderdaad, zoals we ook uit de geschiedenis van handelingen op moeten maken, dat het lichaam van Christus, de gemeente zoals die gevormd wordt in deze tegenwoordige bedeling van de genade, dat die oorspronkelijk Joods van karakter is. En oorspronkelijk zelfs volledig bestond uit gelovige Joden. En pas later werden gelovigen uit de heidenen daaraan toegevoegd. En dat is de geschiedenis van handelingen. Het zijn merkwaardige gebeurtenissen die daar zich steeds afspelen, waarbij het evangelie op een of andere wijze toch bij de heidenen terechtkomt, hoewel de Joden de neiging hebben om dat tegen te houden. Denk maar aan de apostel Petrus, enzovoort. Hè? Maar goed, dat ging nou eenmaal zo. Het punt is dus dat de heidenen, wanneer ze tot geloof komen, ingelijfd worden bij de gemeente die oorspronkelijk gevormd werd uit gelovige Joden. En zo staat het hier. Zie. En als je zegt, ja, maar de gemeente is uit de heiden, dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar Israël werd al vanaf de dagen van de intocht in Jeruzalem, vanaf de laatste dag van de 69e week, gerekend tot Lo-Ammi. Niet mijn volk. Daar had God de klok ook stilgezet. De tijdrekening van Israël stond stil, althans voor God. En Israël was geworden Lo-Ammi. Gerekend onder de heidenen. Het is vervolgens ook verstrooid geworden onder de heidenen. Dienovereenkomstig, uiteraard. Maar sinds die dagen verzamelt God zich een ander volk uit eerst de Jood en ook de Griek. Let wel, dat staat in Romeinen, dat is die brief waarin de apostel Paulus zelf helemaal aan het eind zegt dat hij best weet hoe het zit met die verborgenheid, alleen dat wij het nog moeten leren. En dat schijnt niet mee te vallen soms, maar goed. He? Maar in ieder geval, de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Dat staat trouwens ook in het voorgaande hoofdstuk. Er staat namelijk in vers 19, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede, En er staat dus twee keer ook, hè, twee keer mede, twee keer samen met. Hè, er staat ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. De gelovigen uit Israël werden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. En ook wij heidenen worden mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Ik denk dat als ik het op school zo geschreven had, dat de meester of mede had doorgestreept, of het woordje ook, want er is al wel gezegd, dat is dubbel. Wat staat er zo dubbel? Heel uitdrukkelijk, wij worden mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest, tot een geestelijke tempel, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ja, uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud, dat wil zeggen dat er gesproken wordt over de gemeente als totaliteit, als één tempel waarin de geest woont. En een tempel is een huis. En in ons geval gaat het om een geestelijke tempel, dus een geestelijk huis, oftewel een huis van God in de geest, een woonstede Gods in de geest. God woont in de gemeente en de gemeente is dus een geestelijke tempel. Maar een lichaam is zo'n tempel, een lichaam is een huis waarin gewoond wordt. Alleen de woorden worden door elkaar gebruikt. Hier heet het een woonstede of een tempel of een gebouw. Maar de apostel elders spreekt ook over dat wanneer deze aardse tabernakel, wat ook een tempel is trouwens, hè? Ja, wanneer deze aardse tabernakel wordt afgebroken, wij een gebouw hebben bij God. En het is duidelijk dat hij dan spreekt over een lichaam. Dus lichaam of tempel of gebouw zijn synonieme begrippen. En vandaar dat vers 6 van Efeze 3 aansluit bij het voorgaande hoofdstuk. Hè. Er staat dus dat wij zijn van hetzelfde lichaam. De gelovigen uit de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Samen met Israël uiteraard. Samen met de gelovigen uit de Joden. En vervolgens staat er dan ook dat de heidenen zijn mededeelgenoten. En in feite staat het er nou ook al twee keer. Hè. Deelgenoot wil zeggen dat het met een ander is. Maar er staat mededeelgenoot, staat met nadruk dat het gaat om iets wat samen gedeeld wordt, wat we samen hebben ontvangen. Wij zijn mededeelgenoten, zijn er belofte in Christus door het evangelie. Dat wil zeggen, er is een belofte gedaan aan Abraham en we hebben deel gekregen aan die belofte. We zijn de erfgenamen daarvan geworden, hebben er deel aan gekregen in Christus. En voor zover een Jood of een Israëliet in Christus is, heeft hij deel aan die zegeningen. En voor zover een heiden in Christus is, heeft hij ook deel aan die zegeningen. En elke gelovige vandaag wordt geplaatst in Christus, wordt gebouwd tot die tempel. Niet omdat hij dat gekozen heeft, maar omdat dat nou eenmaal Gods werk is in deze tegenwoordige bedeling. En vandaar dat in de gemeente ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen Jood nog Griek. Want het is allemaal hetzelfde. We worden gebouwd tot één woonsteden Gods in de geest. En we zijn samen dus, wij uit de heiden zijn mededeelgenoten geworden van zijn belofte. En dat in Christus. En u ziet dat hier dus in drie verschillende stellingen uiteengezet wordt dat de zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd werden ook van toepassing zijn op de heidenen. Maar in beide gevallen gaat het om gelovigen. Want slechts gelovigen erven. En dat is nou precies de reden waarom dit zo gebeurt. Want de afstamming speelt dan geen rol meer namelijk. En daarom zou het niet eerlijk zijn om gelovigen uit de Israëlieten wel zegeningen te geven en gelovigen uit de heidenen niet. Maar wat van belang is dus, is dat we zien dat al die beloften die van oudsher gedaan zijn aan Israël, dat die wel degelijk, op een bijzondere wijze, dat is waar, maar dat die wel degelijk toegepast worden op de gemeente van vandaag. En meer daarover na de pauze. Wij waren gebleven in vers 6 van Efeze 3, waar op drie verschillende manieren gezegd wordt wat de positie is van de gelovigen uit de heidenen. Er wordt namelijk gezegd dat de gelovigen uit de heidenen deel hebben gekregen aan dat wat oorspronkelijk aan Israël, dat wil zeggen de gelovigen uit Israël, beloofd werd. En dat is dus het kenmerk van de bedeling van de genade. En het is een aspect, een onderdeel van de verborgenheid. En u begrijpt wat ik bedoel, de verborgenheid overlapt twee bedelingen. Maar hier wordt alleen gesproken over de eerste van die twee, namelijk de bedeling van de genade. En dus gaat het over de bouw van de gemeente uit zowel Joden als heidenen, wanneer ze tot geloof komen. En dat deelgenootschap van de heidenen aan Israël, en dan kwam het burgerschap van Israël, dat is geopenbaard, volgens het einde van vers 6, door het evangelie. We spreken over, nog steeds over de verborgenheid die nu geopenbaard is, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen enzovoort. Het is nu geopenbaard door het evangelie, zegt het einde van vers 6, want daar gaat de zin door. Door het evangelie, nee, niet door het evangelie, dat is niet wat er staat hoor. Maar er staat door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Niet door het evangelie, want als dat er stond, zou je altijd nog moeten vragen, welk evangelie dan? Want er staan er toch een stuk of vier in de Bijbel, hè? Vier verschillende. Maar er staat er ook bij welk het is, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Er staat ik een dienaar geworden ben, dat is inmiddels geen goede vertaling meer. Omdat wij in het Nederlands het woordje een er niet tussen zetten. Maar als we het vertalen naar het Engels, moet het er weer wel tussen. Ja, dat is gewoon iets met taal te maken. Maar er staat niet dat Paulus een dienaar is zoals er nog meer zijn. Dat is niet de bedoeling. Hij bedoelt alleen maar te zeggen dat het gaat om het evangelie waarvan hij dienaar geworden is. Dat wil zeggen, hij verbindt zichzelf hoogstpersoonlijk aan dat evangelie. Of beter, dat evangelie is juist met hem verbonden. En dat hadden we ook al gelezen aan het einde van Romeinen 16, waar de apostel spreekt over mijn evangelie. De openbaring van een verborgenheid naar mijn evangelie. En hier zegt hij hetzelfde, geopenbaard door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En dan is de volgende vraag, hoe is dat zo gekomen? Dat is een wat oude vraag al, hè? Hoe is het zo gekomen? En dat staat er dan, dat is namelijk naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Naar de werking zijner kracht. En de apostel zegt, zoals hij het zo vaak zegt, hij zegt, kan er ook niks aan doen. Maar God heeft mij dan eenmaal toegeroepen. Het is zijn kracht geweest die in mij werkt enzovoort. Het is zijn genade geweest waardoor hij mij deze gave gegeven heeft. En hij zegt, ik had er geen recht op, vers 8. Hij zegt, ik ben immers de allerminste van al de heiligen. Maar mij is deze genade gegeven. Welke genade? Wel, om dienaar te zijn uiteraard van dat evangelie. Kortom, om de verborgenheid te openbaren. Of, zoals hij in vers 8 zegt, mij de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven. Om onder de heidenen, want hij is een apostel der heidenen, door het evangelie, namelijk dit evangelie uiteraard, door het evangelie, te verkondigen, wat? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En nu moet u zien dat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus staat naast vers 6. Want wat verkondigt de apostel Paulus? Wat wordt er bekendgemaakt? Volgens vers 6 wordt bekendgemaakt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn van de belofte in Christus. Maar volgens vers 8 wordt er verkondigd de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is van belang, want dat is dus hetzelfde. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus houdt in dat het inderdaad rijker is dan vroeger gedacht werd, zal ik maar zeggen. En dat men het vroeger ook niet heeft kunnen naspeuren, ook niet heeft kunnen vinden. Maar die rijkdom van Christus houdt in dat de zegeningen die aan Israël beloofd zijn ook inderdaad komen tot de heidenen. Op dezezelfde wijze, dat er een volkomen gelijkstelling is tussen Jood en heiden wanneer ze tot geloof komen. In ieder geval nu, en over de toekomende bedelingen praten we nou niet. Maar daar kunnen we een poosje over nadenken dus, hè? Ja. Maar goed, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus houdt dus in dat de beloften die gedaan zijn aan Christus, aan het zaad van Abraham, niet alleen komen tot de gelovigen uit Israël, maar ook tot de gelovigen uit de heidenen. Ik moet er ineens aan denken dat de apostel, wanneer hij spreekt over de verhouding tussen Joden en heidenen in deze tegenwoordige bedeling, in Romeinen 11, dat hij dan inderdaad die woorden aanhaalt die onze broeder vanavond gelezen heeft. Of heeft hij die niet gelezen? Romeinen 11, vers 33, ja, hè? Ja, Daar heeft de apostel zojuist uiteengezet in de drie hoofdstukken hoe dat zit met de positie van Israël en de gemeente, of de positie van Joden en Heidenen. In die hoofdstukken zegt hij immers dat slechts gelovigen erfgenaam zijn van welke belofte dan ook, ongeacht hun afstamming. En dan zegt hij ook in vers 33, o diepte des rijkdoms, die van Christus uiteraard, hè? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. En eerder hebben we al gezien dat de wijsheid van God bestaat in verborgenheid. Volgens 1 Korinthe 2. U ziet dezelfde woorden. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dat wil zeggen dat ze niet nagezocht of nagespeurd kunnen worden. Maar dat hoeft ook niet natuurlijk. Want de waarheid is namelijk dat deze onnaspeurlijke dingen door God inderdaad aan ons geopenbaard zijn. 1 Korinthe 2. Wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, degene die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard, is het volgende vers dan, 1 Korinthe 2. Dat wordt hier trouwens bijgezet, 1 Korinthe 2 vers 16. Staat er hierbij, in Romeinen 11. Maar inderdaad, zo zit het in elkaar. Het was dan onnaarzoekelijk, het was onnaarspeurlijk. Het ging over de rijkdom van de Christus. Het gaat over zijn wijsheid. En alleen al de woordkeus hier in Romeinen 11 bewijst dat de apostel wist wat hij wist toen hij Efeze 3 schreef. Hij gebruikt dezelfde terminologie, dezelfde uitdrukking en in hetzelfde verband. En de verborgenheid werd zelfs een paar versen eerder genoemd. En dat hebben we in de tijd bestudeerd. Dat was namelijk in vers 25 van Romeinen 11. Zit hier wel? Nou, dan gaan we dus weer terug naar Efeze 3. Aan Paulus, de allerminste van de heiligen, was deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie, dit evangelie van de heerlijkheid van Christus, heet het voluit, hè? Door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wat de apostel Paulus predikt, is dus Christus. Maar strikt genomen deden de oud-testamentische profeten dat ook al. Zij predikten de Messias. Nou ja, de komst van de Messias, het Messiaanse Rijk, maar ze predikten dus de Messias. Wat de apostel Paulus predikt, is de onnaspeurlijke rijkdom van diezelfde Messias. Dat wil zeggen, het is de Messias, maar dan in overtreffende trap. Het is breder dan men dacht. Men verwachtte iets voor Israël, maar er kwam iets wat niet alleen voor Israël was, maar ook voor de heidenen. En dat niet alleen, niet zozeer in verband met de aarde, maar zelfs in verband met de hemel. Nou, als dat niet een onnaspeurlijke rijkdom is, dan weet ik het niet meer. In ieder geval was dat hemelse aspect volstrekt onvermoed. Want ik moet natuurlijk toch zeggen dat het feit dat de heidenen gezegend worden samen met Israël, dat dat precies de eerste opmerking is die God plaatst wanneer die Abraham die belofte doet. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat de heidenen dus deel hebben aan de zegening van Israël, dat is op zich niet zoveel nieuws. Maar de manier waarop het nu in deze tegenwoordige bedeling wordt toegepast, en dat in verband met de hemelse dingen, de sterren des hemels, hè, dat is natuurlijk iets wat we in het Oude Testament maar zo niet lezen. Waar we het alleen achteraf in kunnen vinden, omdat we door de apostel Paulus zijn voorgelicht. En dat is zo ongeveer het volgende woord wat we lezen in vers 9. Namelijk, en allen te verlichten. Let op dat licht, hè. Ik moet even denken aan, ik zoek het even op, in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, daar wordt namelijk genoemd het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Want dit evangelie wat Paulus predikt, waarvan Paulus dienaar geworden is, is voluit het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dat staat aan het eind van 2 Korinthe 4 vers 4. En dat evangelie heeft van alles te maken met licht. Het is een evangelie wat gepredikt wordt aan gelovigen. Ik lees vers 5, 2 Korinthe 4, er staat, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer. Dat is de omgekeerde volgorde van de namen. Niet de Heer Jezus Christus, maar Christus Jezus de Heer. Met andere woorden, de apostel komt van een hele andere kant binnen. Van bovenaf namelijk, hè? Christus, Jezus, de Heer. Hij predikt niet zichzelf, maar Christus, Jezus, de Heer. En daarvan zei hij in vers 3. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, dat is het evangelie van Paulus en Timotheus, die samen verantwoordelijk zijn voor deze tweede Korinthebrief. Indien ook ons evangelie bedekt is, let wel, dan is het dus niet geopenbaard, want dan is er nog een sluier voor, dan is het dus nog verborgen. Hè? Maar indien het bedekt is, zo is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn. Dat wil zeggen, er staat in degenen die verloren gaan. Maar ik vertaal het eerst maar even. Omdat die uitdrukking verloren gaan door ons gewoonlijk misbruikt wordt. Nou, door ons misschien niet, maar laten we zeggen door alle anderen dan. Nee, maar goed, u begrijpt me wel. Hè? Wij denken bij verloren gaan aan mensen die niet behouden worden. Die stokongelovig zijn en van God niks willen weten. Hè? Stokongelovig heet dat, ja? Ja, ik weet niet wat dat ding ermee te maken heeft, maar... Stokgelovig lijkt mij beter, hè? Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nee, maar het is een heel eenvoudig bekend Nederlands woord. Stokongelovig. Dat wil zeggen onbuigzaam, dat betekent het feitelijk, hè?
Stok,
dat wel stok. Ja, dat komt van verstokt, verstijfd. Onbuigzaam, dat, nou ja. Goed, nou... Indien ook ons evangelie bedekt is, is het bedekt in degenen die verloren gaan. Dat wil zeggen, het zijn degenen die niet verloren, iets verloren hebben, maar ze gaan verloren. Dat betekent dat ze de weg verloren hebben. Dat ze de weg kwijt zijn. En de uitdrukking wordt in de Bijbel dan ook gebruikt voor wedergeboren mensen, maar ook voor niet-wedergeboren mensen. Want heel wat wedergeboren mensen, die gaan ook verloren. Dat wil zeggen, ze gaan wel, maar ze zijn de weg kwijt. Ja, ze weten niet waar naartoe. En ik bedoel, heb ik niet over hemel of hel, maar gewoon ze weten niet waar de weg toe leidt. Ze hebben geen idee wat God wil en zo. En laat staan dat ze weten wat God wil met hun leven speciaal, in het bijzonder. Hè? Dat is verloren gaan. En daar spreekt de apostel over. Hij heeft het over wedergeboren mensen, hoor. Hij zegt maar, dit evangelie, dat is bedekt. Als het bedekt is, is het bedekt in degene die verloren gaan. Dat wil zeggen, dan zijn ze dus ook inderdaad de weg kwijt, hè, als ze dit evangelie niet kennen. Maar hij zegt dat over hen, dat, in vers 4, in de welke de God deze eeuw, dat is Satan dus, de zintuigen, de zinnen verblind heeft, eigenlijk zijn het dus de ogen, maar dan de geestelijke ogen, verblind heeft, namelijk der ongelovigen, en dat zijn dus degenen die niet geloven. De vraag is alleen, dan moet je altijd je afvragen, wat geloven ze dan niet? Het gaat hier over degenen die wel geloven in de Heer Jezus als hun verlosser, maar die niet geloven bijvoorbeeld in de Heer Jezus die als de hoge priester gezeten is aan de rechterhand Gods. Het zijn degenen die wel geloven dat God zonde vergeeft, maar ze geloven niet dat de Heer Jezus zelf als onze hoge priester die zonden wegdoet. Dat wil zeggen dat het niet van onze initiatieven afhangt of onze zonden vergeven worden, maar dat het van zijn initiatieven afhangt of onze zonden vergeven worden. Ik weet niet hoe ik dat sneller zou kunnen zeggen. Maar het gaat in ieder geval om de positie die Christus nu in de hemel inneemt, gezeten wel degelijk op de troon. Ja, de genadetroon, want genade heerst. Hebreeën 4, hè? De genadetroon. Maar het gaat om de verheerlijkte Christus in de hemel, dat wil zeggen verheerlijkt wat die positie voor de Vader betreft. En daar heeft Paulus die boodschap over. Het is een boodschap in verband met de hemel, een boodschap in verband met de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En zo heet het hier ook, het is namelijk, vers, tweede helft van vers 4, opdat hen, namelijk die halve gelovigen, hè, halfgelovigen, degene die maar half geloven, hè, opdat hen niet bestralen, want ze zijn verblind, opdat hen niet bestralen de verlichting, zie dat er twee keer staat dat het om licht gaat, straling is licht, hè, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Het punt is dus dat Christus nu het beeld Gods is. Nu is hij de uitdrukking Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, dat is Hebreeën 1. Hij spreekt ook over de positie van Christus in de hemel. Kortom, het gaat erom dat Christus nu God is. En nu het beeld Gods is. God geopenbaard in de mens. Want hij, de Heer Jezus, is natuurlijk mens. Het is de zoon des mensen die gezeten is aan de rechterhand Gods. En die is daar gezeten omdat hij bovendien God is. Wel, die boodschap daaromtrent is de boodschap die de apostel Paulus spreekt. Over de rijkdom, de universele rijkdom van Christus. Die het beeld Gods is. De verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, die het beeld Gods is. En dan staat er in vers 6. Want God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja, Jezus staat ertussen, maar dat hoort er niet, hè? In het aangezicht van Christus. En dat vers verwijst terug naar de laatste versen van het voorgaande hoofdstuk. Dat is 2 Korinthe 3, waar gesproken wordt over een heerlijkheid van aangezicht tot aangezicht enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat in deze versen gesproken wordt over datzelfde evangelie der verborgenheid, zal ik dan maar zeggen. En over de positie van Christus nu, die het beeld Gods is in de hemel. En over zijn onnaspeurlijke rijkdom, een rijkdom die wij niet kunnen naspeuren, maar die God ons geopenbaard heeft door zijn geest. Nou, van daaruit gaan we dus weer terug naar Efeze 3 vers 9, waar inderdaad staat dat het de bedoeling van dat evangelie en van die boodschap betreffende de verborgenheid is, dat allen verlicht worden, vers 9, allen te verlichten, en dan staat er schuingedrukt tussen dat zij mogen verstaan, opdat zij mogen verstaan, en dat lijkt me duidelijk, hè? Dus als je het één keer gelezen hebt, kun je daarna doorstrepen, want dan weet je wat het vers zegt. Alle te verlichten, welke, en dan staat er, welke de gemeenschap der verborgenheid zij. En dat is een foutieve vertaling. Nou, het is, de vertaling is wel goed, maar de grondtekst was niet goed. Dat wil zeggen, het manuscript op grond waarvan deze vertaling tot stand gekomen is, was onjuist. Want er moet niet staan, het woord koinonia, vertaald met gemeenschap, maar oikonomia, en dat wordt vertaald met bedeling. Er staat dus precies hetzelfde woord als in vers 2. Een bedeling. De bedoeling was dat alle verlicht zouden worden, dat ze mochten verstaan, welke de bedeling der verborgenheid zij. Kortom, welke de huishouding der verborgenheid zij. Het gaat om een huishouding. En uit het verband blijkt dat deze huishouding der verborgenheid hetzelfde is als de huishouding der genade. En dat houdt dus bijvoorbeeld in dat de bedeling der genade, de huishouding van de genade, een verborgen bedeling was. Maar ja, dat kan ook niet anders met een vijfde. Die is nou eenmaal verborgen. Dat hoort nou eenmaal zo. Dat was, ja, dat is goed om dat nou te zeggen. Dat was nou eenmaal die verborgen letter in de naam van Abraham. Ja, de H kwam ertussen, de vijf kwam ertussen. Werd er later tussen gezet. En daar gaat het nou net om. We hebben hier te maken, zoals ik deze avond begon, met een hoofdstuk wat als het ware tussengeschoven is. Een parenthese staat als het ware tussen haakjes. Het onderbreekt de gedachtegang van de brief een beetje enzovoort. En het gaat dus ook over een bedeling die als het ware tussengeschoven is. Ik zeg als het ware. Want het is niet werkelijk zo natuurlijk, maar in die kwestie van die naam van Abraham komt dat goed tot uitdrukking. De naam wordt erin geschoven, maar zegt, Weinreb, die van de bedeling van de genade overigens niks weet, maar die zegt, maar hij stond er al tussen in Genesis 2 vers, 3 of 4? Vers 4. Dit is de, daar staat, dit is de toldot, wat is het ook weer? Dit is de geschiedenis, zal ik dan maar zeggen, van de hemel en de aarde, behibaram, dat wil zeggen, in hun schepping. En dan wordt erop gewezen dat de letters die dat woord vormen, hibaram, hun schepping, dat dat dezelfde letters zijn als die van de naam van Abraham. Abraham, hibaram, Abraham, het is precies hetzelfde. Wij noemen dat een anagram. Het zijn dezelfde letters, maar in andere volgorde. En het eigenaardige is dan dat in de originele Hebreeuwse manuscripten de letter H in dat woord Hibaram inderdaad klein geschreven is. Dat wil zeggen, hij is even hoog als de andere, maar hij staat boven de regel. Hij is dus kleiner. Hij zweeft boven de schrijflijn. Zo van, ja, hij staat er wel, maar eigenlijk hoort hij er niet. Dat is precies zoals Wijnrep het zegt. Hij staat er wel, maar hij hoort het nog niet. Of nog niet. Hij komt later pas bij Abraham. Nou, ik ben altijd blij geweest voor deze opmerkingen. Alleen de betekenis is inderdaad dat als Abraham die vijf, die H in zijn naam erbij krijgt, dan spreekt dat over de vijfde bedeling, die er als het ware bij komt, maar die wel degelijk een vervulling is van de belofte die aan Abraham gedaan is. Maar dat is niet een achteraf ingevlaste, maar het was er een die van tevoren al vast stond. En dat staat vervolgens hier ook verder in ditzelfde vers, Efeze 3 vers 9. Allen te verlichten, dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap, of sorry, welke de bedeling moet ik dus zeggen, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest. En dan moet je even denken aan dat kleine lettertje, ertussen, hè, stiekem ertussen gezet als het ware, hè. Van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft, punt. Want door Jezus Christus hoort er ook niet te staan. Waarom nou deze versen speciaal zo verbasterd zijn in de loop der historie, weet ik ook niet. Maar als u een nieuwe vertaling neemt, dan zult u zien dat dat gecorrigeerd is. Hè? Dan roep ik de nieuwe vertaling.
Maar het is wel een waarheid door Jezus Christus.
Het is wel een waarheid, maar het staat hier niet. En dat is iets waar ik vaak genoeg op wijs, hè? Dat dingen soms wel waar zijn, maar dat het in deze verse dan niet staat. Dan staat dat weer ergens anders. Hè? Dat is hier ook. Het gaat om God die alle dingen geschapen heeft. En uiteindelijk gaat het hier om een verwijzing, ja, moet je je voorstellen. Het gaat om een verwijzing naar de schepping. En daar kun je nooit verder mee terug dan Genesis 1. Dus in ieder geval is de verwijzing naar Genesis 1... En wanneer we die geschiedenis van Genesis 1 zien, vinden we daar een geschiedenis van in ieder geval 7 dagen. Waarvan ik overigens geloof dat het dat een soort herschepping is, om het dan maar zo te zeggen. Maar daar gaat het nou niet om. Maar in die dagen vinden we er 7 keurig op rij. Dat wil zeggen, ze zijn er allemaal en de vijfde is er ook bij. En die vijfde dag is wel degelijk een type van de vijfde bedeling. En dat betekent dus niet dat er achteraf een correctie is uitgevoerd om die vijfde tussen te schuiven. Nee, die vijfde stond van tevoren vast. Alleen hij was eerst verborgen. Maar hij was er wel. Maar er lag als het ware nog een sluier overheen die later werd weggetrokken. Diezelfde gedachtegang brengt de apostel Paulus naar voren in verband niet met de vijfde, maar in verband met, ja, wel in verband met de vijfde, maar samen met de zevende bedeling. En hij doet dat in Hebreeën 3 en 4, waar de apostel spreekt over dat Israël een rust zou ingaan en dat die rust zou zijn, ja, wanneer zou die rust zijn? Nou, zegt de apostel, heden. En hij haalt oud-testamentische schriftplaatsen aan en zegt, heden, zo gij zijn stemmen hoort enzovoorts, heden zouden ze ingaan in de rust. En Paulus zegt, er is altijd een heden geweest en ze hebben dus altijd kunnen ingaan in de rust, maar ze zijn niet ingegaan in de rust vanwege hun ongeloof. En, zegt hij, in de dagen van Jozua konden ze ingaan in de rust, maar ze gingen niet in vanwege ongeloof. En daarom bepaalde hij later een andere dag, namelijk in de dagen van David, die in de psalm zegt, heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, namelijk de rust in. Maar ze gingen toen ook niet in vanwege ongeloof, hè? En in dat verband zegt de apostel dat er ook nu een rust is voor het volk van God in deze tegenwoordige vijfde bedeling. David was onder de vierde, nu is het de vijfde en straks in de toekomst is er ook een rust voor het volk van God. En in dat verband zegt hij dat er nu een rust is voor het volk van God, maar aan de andere kant dat al deze werken van God al vaststaan vanaf de schepping. Ik moet even kijken hoe het precies staat. Dat is in Hebreeën 4. Er staat vers 3 van Hebreeën 4, want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, dat wil zeggen, er staat in het Oude Testament al, dat wij die geloven de rust ingaan, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. En indien wil zeggen dat ze zullen ingaan in de rust, maar alleen op een voorwaarde. Indien wil zeggen dat er een voorwaarde aan verbonden is. Dat hebben de vertalers van de nieuwe vertaling helemaal niet begrepen. Maar die vertalen geloof ik met nooit zullen ze ingaan in mijn rust. Maar indien wil zeggen ze gaan wel in, maar alleen op een voorwaarde. En die voorwaarde is geloof. Maar het bijzondere is dat de apostel hier in vers 3 zegt dat wij die nu geloven ingaan in de rust. Zoals dat ook in de psalm gezegd werd, want daar staat indien zij zullen ingaan in mijn rust. En dan zegt de apostel erachteraan, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Met andere woorden, de apostel zegt hier dat het ingaan in de rust zou plaatsvinden op de zevende dag. En toch is er ook een rust op de vijfde dag. Er was er ook een rust op de vierde dag. Zie je wel, dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Dat de dingen weliswaar vaststaan, maar dat ook de tegenwoordige bedeling van de genade, waarin er een rust is voor het volk van God, ook vaststaat. En in het geheel wordt opgenomen. Het is merkwaardig dat als de apostel spreekt over een bedelingenkwestie in Hebreeën 4, zoals we juist gelezen hebben, dat hij daarbij denkt inderdaad aan de zeven dagen van Genesis 1. En dat diezelfde gedachte vinden we ook hier in Efeze 3, waar de apostel spreekt over dezelfde bedeling, namelijk over de tegenwoordige, waarin wij ingaan in de rust. Het woord rust gebruikt hij trouwens niet in dit hoofdstuk, maar wel het woord ingaan. Dat wordt namelijk gebruikt in vers 12. In de welke, dat is Christus, in welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dat wil zeggen dat we vrijmoedigheid hebben om toe te gaan. En dat is dezelfde uitdrukking die ook in de Hebreeënbrief gebruikt worden. Daar staat ook dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. Nog steeds Hebreeën 4, het eind ervan. Of dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan op een vers en levende weg. En hier heet het dat we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En het werd ook al gezegd in het voorgaande hoofdstuk, Efeze 2 namelijk, vers 18. Want door hem hebben wij beiden, dat wil zeggen gelovige Jood en gelovige heiden, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Niet een toegang in Kanaan, niet een toegang in het beloofde land, maar een toegang in de hemel. Oftewel in een hemels Kanaan en een hemels beloofd land, voor zover je dat zo zeggen kunt. Zie, gaat om precies dezelfde gedachtegang en de apostel heeft dus precies dezelfde associaties. Hij denkt aan de scheppingsdagen. Nou ja, ik bedoel dus de dagen uit Genesis 1. Daar wordt naar verwezen hier in dit vers. Dus het gaat erom dat alle verlicht worden en dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, die het dus wist, hè. Welke alle dingen geschapen heeft. En die hele schepping, die, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat betekent dat de schepping, maar ook de ontwikkeling van de schepping, de historie van de schepping, zal ik maar zeggen, dat die verband houdt wel degelijk ook met deze tegenwoordige vijfde bedeling, namelijk die van de verborgenheid, oftewel die van de genade. Het staat vast. Wij zeggen het is tussengeschoven en tot op zekere hoogte is het juist. Wij zeggen het is een uitstel van het koninkrijk en dat is tot op zekere hoogte ook juist. Maar, zegt de apostel, hoewel zijn werken van het begin af aan hebben vastgestaan of volbracht waren, dat wil zeggen vaststonden, dat wil zeggen van God uit is het geen tussenschuiven. Het is niet een tussenschuiven, het is een achteraf openbaren. Dat wil zeggen, als wij op voorhand een schema hadden gemaakt van de heilshistorie, dan hadden we achteraf, nadat die sluier was weggetrokken, ons schema moeten doorknippen, zal ik maar zeggen, en er een stuk tussen moeten voegen. Maar dat betekent niet dat de periode echt wordt ingevoegd, dat betekent alleen dat de kennis omtrent die periode achteraf in het schema van die kennis moet worden ingevoegd. Ik hoop dat dat duidelijk is. Nou, dus, dan gaan we verder naar vers 10. Overigens hebben we nu vers 9 gehad, waarin dus de verborgenheid genoemd werd. Hè? Dat is dus 3 keer in dit hoofdstuk. Dus in vers 3, vers 4 en vers 9. En dan gaan we verder met vers 10. waar apostel Paulus het doel geeft van de prediking van deze boodschap. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelvuldige wijsheid Gods. Dus straks hadden we het over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En die had verband met de verborgenheid. En verborgenheid hield verband volgens 1 Korinthe 2 met de wijsheid Gods, die bestaat in verborgenheid. En vandaar dat hier de wijsheid Gods genoemd wordt. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, de veelkleurige eigenlijk, de veelkleurige, dat is wat de grondtekst heeft, wijsheid Gods. Het is merkwaardig dat van Israël gezegd wordt dat het geroepen is als een koninklijk priesterdom of als een priesterlijk koninkrijk, wat fundamenteel hetzelfde is, om bekend te maken, hè, om te prediken. We hebben daar eerder over gesproken, toen ik voorbeelden gegeven heb hoe bepaalde profetieën dubbel worden toegepast. Eén op Israël en één op de gemeente. En hier vinden we zo'n voorbeeld waar Israël werd geroepen om te prediken. Dat wist de apostel Petrus heel goed en anders wist Mozes dat wel. Maar hier wordt ook van de gemeente gezegd dat de gemeente diezelfde roeping heeft, namelijk om bekend te maken. En zoals eerst Israël het woord van God diende bekend te maken, zo dient nu ook de gemeente het woord van God bekend te maken. Dat is de overeenkomst. En bovendien, we hebben immers deel gekregen aan diezelfde roeping. Dus vandaar dat door de gemeente bekend gemaakt moet worden. Alleen, hier wordt meteen ook gezegd wat het verschil is, want er is een verschil. Israël is geroepen om bekend te maken aan overheden en machten op aarde. En daarmee ook aan overheden en machten moet je goed begrijpen waar het over gaat. Uiteindelijk bestaat de hele mens uit overheden en machten. Omdat de mens als zodanig geroepen is om over de aarde te heersen. En bij heersen dan moet je niet meteen denken aan een hele grote zware gouden kroon of zo. Want als we alleen maar op een bootje op het water zitten, dan beheersen wij de wateren. En dat is ook heerschappij voeren. Ik bedoel, dat is wel op heel laag niveau. Maar overheden en machten heeft te maken met uitoefenen van macht. En dat heb ik al geleerd dat je dat op een motorfiets ook doet. Hè? Die moet je ook in je macht houden enzovoort. Dus we hoeven er niet zo zwaar aan te tillen. Maar in ieder geval, Israël was geroepen om bekend te maken aan de mensheid, aan de volkeren, aan de overheden en machten hier op aarde. Prediken. Voor hun waren immers de woorden Gods toebetrouwd. Dat was het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis immers. Dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Maar wij die in ander opzicht besneden zijn, namelijk met een besnijdenis die niet met handen geschiet, en deel hebben gekregen aan de geestelijke betekenis van de belofte aan Abraham, hebben dus ook een verkondigende taak, maar dan aan geesten. Zie? We hebben te maken met de geestelijke vervulling van de belofte. En dus een geestelijke taak, zo goed als dat we ook zelf geestelijk zijn en uit de geest geboren zijn. En denk maar weer terug aan wat we besproken hebben naar aanleiding van 1 Korinthe 2. We hebben de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat waren die dingen die in het hart des mensen niet waren opgeklommen en dat geen oor had gehoord en geen oog had gezien enzovoorts. Hè? Dat waren diezelfde verborgen dingen. Dus opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. Onze taak is dus het bekendmaken van deze onnaspeurlijke waarheden, onnaspeurlijke rijkdom van Christus, aan overheden en machten in de hemel. Onze taak is dus gericht op de hemel. We hebben niet een horizontale gerichtheid, maar een verticale gerichtheid. Verder is het zo dat we natuurlijk dan als mensen meteen vragen hoe moet ik dat doen, ga ik het meteen uitvoeren. Want hoe eerder je daar af bent, hoe liever natuurlijk, hè. Ja, maar dat staat er dus niet bij. En verder is het natuurlijk zo dat er staat opdat nu door de gemeente, dat wil eigenlijk zeggen door middel van de gemeente. Het betekent niet zozeer dat de gemeente het moet doen. Het betekent veel meer dat het via de gemeente gedaan wordt. De eenvoudigste manier om het uit te leggen is het verschil tussen een machine die iets doet of een stuk gereedschap wat je zelf met de hand moet bedienen. Hè? Als je, hoe zal ik het zeggen? Een spijker wordt uitgetrokken met een nijptang, zal ik maar zeggen. Dat doet de nijptang. Hè? Maar die nijptang die moet gehanteerd worden. En wij als gemeente zijn een instrument, een middel, Ik had bijna gezegd medium, maar dat begrijpen sommigen verkeerd, hè. Maar, ja, mensen verstaan soms geen goed Nederlands. Dus. Maar wij zijn dus een middel, instrument dat gehanteerd wordt door Christus zelf. Hij is degene die in ons werkt beide het willen en het werken, zegt de Filippense brief. Dat wil zeggen dat de Heer ons gebruikt om aan de overheden en de macht in de hemel de veelvuldige wijsheid God te bekend te maken. Niet dat wij dat doen, maar de Heer doet dat door ons. Wat van ons verwacht wordt is dus niet dat wij zo actief zijn. Wat van ons verwacht wordt is dat wij ons beschikbaar stellen. Waarna dat vanzelf ooit zich uit in een actief zijn, dat is waar. Maar het blijft natuurlijk zo dat van een gereedschap zelf veronderstellen we dat het in rust is, dat het beschikbaar is. Dat het aan een haakje hangt. Oh, daarom heb jij zo'n lusje achter in je nek zitten. Oh. Maar inderdaad, zo ligt het ongeveer. Het moet beschikbaar zijn en dat is alles. En dat is wat van ons verwacht wordt, dat wij onze lichamen stellen tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerande enzovoorts. En de rest doet hij. En wat doet hij dan? Nou, door ons bekend maken aan de overheden macht in de hemel de veelkleurige wijsheid gods. Daar gaat het maar om. En dan weet ik wel, er zijn mensen die zeggen, het christendom heeft er 2000 jaar lang niks van terechtgebracht. En dan ben ik geneigd te zeggen, dat is wel zo. Maar mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Want de vraag is maar wat er dan terechtgebracht moest worden. En het is nog maar de vraag in hoeverre de Heer tot zijn doel gekomen is in de afgelopen, zeg, 19 eeuwen met de gemeente. Het doel was namelijk het bekendmaken aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid gods. En ik heb zo'n beetje de indruk dat dat best wel gelukt is. Dat het verachten en het onedele, wat puur door genade is zalig geworden, dat dat door God wel degelijk gebruikt wordt om zijn onnaspeurlijke rijkdom te openbaren. Niet omdat wij zo goed zijn, maar juist omdat wij zo slecht zijn. En dat wij zo slecht zijn, wil dus niet zeggen dat wij het er slecht afgebracht hebben, maar het wil zeggen dat de Heer dus met ons tot zijn doel komt. Dat is niet erg verheffend voor ons, maar hoogmoed staat een christen natuurlijk ook helemaal niet. Het is de Heer die ons gebruikt, juist omdat wij zwak zijn. En een van de eisen die aan de kinderen gods gesteld worden door de Heer zelf, is dat wij onze eigen kracht opgeven en zwak zijn voor hem, opdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zou worden. Zie je, daar gaat het maar om. Dus hoe dat moet gebeuren, bekendmaken overheden en macht in de hemel, ach, dat laat ik maar gewoon aan de Heer over. Dat doet de apostel Paulus ook, hij zegt ook niet hoe het moet. En laat het maar zo. Het is dat wat God door de gemeente wil doen. Dat staat er ook, vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Ja, aan hem staat er in de vertaling, maar ik lees hardnekkig van hem, omdat dat in de grondtekst staat. Maar er staat, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Dus als wij vragen van hoe kunnen wij dan deel hebben aan het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid gods aan de overheid en macht in de hemel? Dan is het antwoord simpel, door in te gaan met vrijmoedigheid. Door met vrijmoedigheid toe te gaan, te naderen dus, tot de troon der genade. Dat wil zeggen, ons aanbieden voor de troon van God zelf, van onze Heer Jezus Christus, en ons daar beschikbaar stellen. Dat is al meer niet. En u kent het principe hoogstwaarschijnlijk zo langzamerhand, dat als er een vraag komt, als het de goede vraag is en als je de gedachtegang goed volgt, dan moet die vraag beantwoord worden meteen daarna. Moet meteen in de volgende verse komen. En het antwoord is er ook. Namelijk, wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En we naderen dus vrijmoedig tot hem. En dat is het verhaal van dit hoofdstuk. Daarna gaat de apostel Paulus verder met te spreken over onze praktische levenswandel, eigenlijk in hoofdstuk 4. Wel, daar laten we het dan bij. En dan gaan we de volgende keer naar Efeze 5, waar de verborgenheid weer een keer genoemd wordt. En dat wordt een heel moeilijke, hè? Ja, dat staat er ook, want er staat dat een grote verborgenheid is. Die te maken heeft met Christus en de gemeente, uiteraard. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader, dat u in ons hebt bekend willen maken de verborgenheid van uw wil. Wij danken u, Vader, dat u ons geplaatst hebt onder de heerschappij en de huishouding van uw genade. Dank u dat genade in ons leven mag heersen. Dat we niet geplaatst zijn onder een wet, onder allerlei regels, maar dat we mogen leven vanuit de rijkdom van uw genade en vanuit de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dank u, Vader, dat die genade veel meer overvloedig is geworden. Dat we daaruit mogen leven, dag in dag uit. Dat we mogen leven vanuit de vergeving van zonden. Dat we u mogen danken voor het werk wat u voor ons gedaan hebt in onze Heer Jezus Christus. Dat u ons een hoge priester hebt gegeven in hem, die ons volkomen zalig maakt en die ons zelfs gebruikt tot de eer van zijn naam. En Vader, we weten dat het niet is dankzij ons, niet is onze verdienste, waardoor wij acceptabel werden voor u. Maar we danken u dat u ons acceptabel gemaakt hebt in Christus. En dat u ons ook werkelijk begenadigd hebt in hem. Dat we daaruit uit mogen leven. Vader, we danken u voor die geweldige voorrecht. Dat wij eerstelingen mogen zijn van deze nieuwe schepping. Dat we mogen naderen tot uw troon. Dat u ons een uitzicht gegeven hebt omhoog, verticaal, de hemel in. En dat we mogen vervolgens ook mogen uitzien naar de geweldige toekomst die u ons ook op dezezelfde grond geschonken hebt. Vader, we danken u voor die rijkdom. Amen.